Ik heb eerst voor u de mededelingen van uw kerkenraad. Donderdag 27 januari is overleden broeder Bram van Roekel in de leeftijd van 89 jaar, gewoondhebbend in het boveneind kamer 108. De rouwdienst wordt gehouden in de aula van de Munnikenhof op dinsdag 1 februari om 12 uur met aansluitend de begrafenis. Gelegenheid tot condoleren op maandag 31 januari vanaf 7 uur tot 7:15 in de Munnikenhof. Vanavond zal de passende psalm worden gezongen en zal ook de voorbede voor de familie worden gedaan. Collectes, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas, emeritikas, voor de slotzang bij de uitgang, voor het bouwfonds. Hulpverlening zondag 6 februari. Om de kinderen van de gemeente te betrekken bij de komende hulpverlening zondag is er vandaag bij de uitgang van de kerk voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar materiaal beschikbaar waar zij wat mee kunnen doen. Voor de ouderen is er een folder met informatie over dezezelfde hulpverleningszondag. Vanavond vanaf 7:15 tot 7:15 is er Sing In. In de kerkraadsvergadering van 17 januari, jongstleden, zijn de volgende broeders gekandideerd voor het ambt van ouderling: G. Bosma, T. van Delen, M. Dekker, G. A. Hardeman, G. T. ten Hove, G. H. J. Kema, G. C. van Rossum en A. P. Weststraten. Voor het ambt van evangelisatieouderling zijn gekandideerd de broeders J.G. Ebbers, G. van Hardeveld. Voor het ambt van diaken zijn gekandideerd de broeders J.W. Bentum, T. Bouw, H. Koehoorn, R. van Engelenhoven, C.J. Keuning en S.J. Schuurman. De verkiezing zal deo volente plaatsvinden op zaterdag 12 februari om 7 uur 's avonds. Stemgerechtigde leden die beslist niet op deze vergadering kunnen komen, hebben de mogelijkheid om toch deel te nemen aan de verkiezing. Daarvoor moeten zij de namen van de broeders van hun keuze vooraf inleveren bij de scriba of een ander kerkenraadslid. Dit moet in een gesloten envelop. Op de buitenzijde van de envelop vermeldt u de reden van verhindering. Uw naam, adres en handtekening. Dus niet per e-mail, staat er nog achter. De kerkenraad vraagt uw voorbeden met betrekking tot deze aanstaande verkiezingen. De schriftlezing is vanmorgen uit Genesis 32, vers 1 tot en met 13 en 22 tot 32. En uw voorganger is vanmorgen dominee de Jong uit Bunschoten, die geruild heeft met uw predikant, dominee van der Zwaag. Verheft uw en jullie harten tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. We vervolgen deze eredienst met het zingen uit Psalm 27, het derde vers. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Wij luisteren naar de wet van de Heer onze God en naar de samenvatting van de wet en zingen daarna uit Psalm 130 het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan ons ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gij denkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze wet samengevat toen hij zei, gij zult liefhebben de Heer uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat eraan gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de hele wet van God en de profeten. We willen samen de Heere bidden om zijn zegen en het werk van de Heilige Geest. Trouwe en genadige Heere, zo komen wij aan het begin van deze eredienst in onze gebeden tot u, de Schepper van hemel en aarde. Tot u die alle macht heeft in hemel en op aarde, wat er ook gebeurt om ons heen. Welke dingen we ook tegen zijn gekomen de afgelopen week. Hoe we ook opgeschrikt kunnen worden over onrust in de wereld, dan hier, dan daar. Het loopt u allemaal niet uit de hand. En wij willen u erkennen als de schepper van ons leven. Wij willen u erkennen als de God die ook recht heeft op ons leven. En wij willen aan het begin van deze eredienst tot u komen om onze schulden tegenover u te belijden. Wij mensen zijn klein. Wij mensen zijn doortrokken van zonde die heel diep in ons bestaan is doorgedrongen. Op zo'n manier dat wij het vaak ook helemaal niet doorhebben. En aan het begin van deze eredienst willen wij onze schulden belijden tegenover u. Heere, u hebt ons heel deze week gevolgd. U weet alles van ons af. U kent al onze gedachten. En op elk moment bent u erbij geweest. U hebt alles van ons leven gezien. En als wij dat bedenken, dan worden wij klein voor uw heilig aangezicht. En wij belijden u onze schulden. Heere, als u in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie van ons zal dan voor u bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. En daarom wordt u, Heer, met beving recht kinderlijk gevreesd. En zo komen wij ook aan het begin van deze eredienst. Om u te vragen om die vergeving van u. Om te pleiten op uw machtige beloften waarin gesproken wordt over vergeving van schuld. Waarin gesproken wordt dat u de zonden zo ver van ons weg wil doen als het oosten is van het westen. Dat u ze achter uw rug wilt werpen in de diepte van de zee. Heer, wij willen u bidden, wilt u die vergeving ook aan ons schenken. En ons niet aanzien in onszelf, maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heren, wij willen u bidden, als wij dan vanmorgen hier in de kerk bij elkaar zijn, wilt u dan uw zegen geven wanneer wij luisteren naar uw woord. Heren, als wij de Bijbel zullen openen, heren, wilt u zelf door uw Heilige Geest ook geven dat wij de woorden van u verstaan als wij lezen uit het woord van u. En heren, wilt u zelf ervoor zorgen dat de verkondiging van uw woord, dat die ook naar uw heilige wil is. En wilt u de woorden van u ook laten landen in onze harten en in onze levens. Dat kunnen wij met elkaar niet doen. We zouden het graag willen. We zouden het soms heel graag aan elkaar willen geven. We zouden het willen geven aan onze kinderen die we meegenomen hebben in de kerk. We zouden het willen geven, heren. Maar het is het werk van uw Heilige Geest. En daarom bidden we u, heren. Als wij hier als gemeente bij elkaar zijn. Wij roepen uw machtige naam aan. En wij willen u bidden. Wilt u zelf uw woord laten landen in onze harten. En ons allemaal opzoeken, één voor één. En uw zegen geven over de verkondiging van uw woord. En dan kent u ons. Dan weet u alles van ons af. Dan weet u het als wij het nodig hebben dat u ons tegenkomt met uw woord. Dat u ons tegenhoudt. En dat u ons de weg wijst. Dat u ons op onze zonden wijst. Heren, wij willen u weten. Wij willen u bidden dat u zo uw woord gebruiken. En ook als wij een bemoediging nodig hebben, heren, wilt u ons troosten. Wilt u ons wijzen op de Heer Jezus Christus en leer ons om alles. Alles van hem te verwachten. En geef zo uw zegen in heel deze eredienst. Heer, wilt u zijn met de kinderen in de kerk. Geef dat ook zij er iets van mogen begrijpen. Dat ze mogen beseffen waar het om gaat. Dat u de sprekende God bent. En geef zo aan ons allemaal uw zegen. En wees ons nabij. Wilt u het werk van de Satan verbreken. En ons niet aanzien in onszelf. Maar in de Heer Jezus Christus, uw Zoon. Wij bidden dat in zijn naam alleen. Amen. Wij lezen het woord van de Heere vanmorgen uit Genesis 32, vers 1 tot 13 allereerst. En daarna ook vers 22 tot 32. Genesis 32, vers 1 tot 13 en vers 22 tot 32. Jacob toog ook zijns weegs. En de engelen van God ontmoeten hem. En Jacob zeide met dat hij hen zag: dit is een heerleger van God. En hij noemde de naam van die plaats Mahanaim. En Jacob zond boden uit voor zijn aangezicht tot Esau, zijn broeder, naar het land Seir, de landstreek van Edom. En hij gebood hun, zeggende: zo zult gij zeggen tot mijn heer, tot Esau: zo zegt Jacob uw knecht, ik heb als vreemdeling gewoond bij Laban en heb er tot nu toe vertoefd. En ik heb ossen en ezels, schapen en knechten en maagden. En ik heb gezonden om mijn heer aan te zeggen, opdat ik genade vind in uw ogen. En de boden kwamen weder tot Jacob, zeggende: wij zijn gekomen tot uw broeder, tot Esau, en ook hij trekt u tegemoet, en 400 mannen met hem. Toen vreesde Jacob zeer, en hem was bange. En hij verdeelde het volk dat met hem was, en de schapen en de runderen en de kemels, en in twee heren. Want hij zeide: indien Esau op het ene heer komt en het slaat, zo zal het overgebleven heer ontkomen. Voor zeide Jacob: o God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaac, o Heere, die tot mij gezegd hebt: keer weder tot uw land en tot uw maagschap, en ik zal wel bij u doen. Ik ben geringer dan al deze weldadigheden en dan al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Want ik ben met mijn staf over deze Jordaan gegaan en nu ben ik tot twee heren geworden. Ruk mij toch uit mijn broeders hand, uit Esau's hand, want ik vrees hem dat hij niet misschien komen en mij sla, de moeder met de zonen. Gij hebt immers gezegd: ik zal gewisselijk bij u wel doen. En ik zal uw zaad stellen als het zand der zee, dat vanwege de menigte niet geteld kan worden. En hij vernachtte aldaar diezelfde nacht. En hij nam van hetgeen dat hem in zijn hand kwam een geschenk voor Esau, zijn broeder. Dan lezen we verder vanaf vers 22. En hij stond op in diezelfde nacht en hij nam zijn twee vrouwen en zijn twee dienstmaagden en zijn 11 kinderen en hij toog over het veer van de Jabok. En hij nam ze en deed hen over die beek trekken en hij deed overtrekken hetgeen hij had. Doch Jacob bleef alleen over en een man worstelde met hem totdat de dageraad opging. En toen hij zag dat hij hem niet overmocht, roerde hij het gewricht van zijn heup aan, zodat het gewricht van Jacob's heup verwrongen werd als hij met hem worstelde. En hij zeide: laat mij gaan, want de dageraad is opgegaan. Maar hij zeide: ik zal u niet laten gaan, tenzij dat gij mij zegent. En hij zeide tot hem: hoe is uw naam? En hij zeide: Jacob. Toen zeide hij: uw naam zal voortaan niet Jacob heten, maar Israël. Want gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen en hebt overmocht. En Jacob vraagde en zeide: geef toch uw naam te kennen. En hij zeide: waarom is het dat gij naar mijn naam vraagt? En hij zegende hem al daar. En Jacob noemde de naam van die plaats Peniel, want zeide hij: ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. En de zon rees hem op, als hij door Peniel gegaan was, en hij was hinkende aan zijn heup. Daarom eten de kinderen Israëls de verrukte zenuw niet, die op het gewricht van de heup is tot op deze dag, omdat hij het gewricht van Jacob's heup aangeroerd had aan de verrukte zenuw. Tot zover lezen wij uit het woord van de Heere onze God. Ter inleiding op de verkondiging gaan we nu zingen uit Psalm 142. Psalm 142, vers 1, vers 2, vers 4 en vers 5. Psalm 142, vers 1, 2 4 en 5. Na de verkondiging zingen wij uit Psalm 85, vers 1 en vers 3, als antwoord op de verkondiging. En wij luisteren naar Genesis 32 en ik lees u één tekst nog in het bijzonder voor. Maar veel ook van de hele geschiedenis zal meeklinken. Genesis 32, vers 30. En Jacob noemde de naam van die plaats Pniel. Want, zei hij, ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, en mijn ziel is gered geweest. Gemeente van Christus, jongens en meisjes, jullie zullen allemaal de geschiedenis van Jacob wel kennen. Jacob, die zijn oude vader Isaac had bedrogen en op de vlucht moest naar zijn oom Laban. Jacob komt nu terug en hij zal zijn broer Esau gaan ontmoeten. En Jacob is bang. Jacob is bang dat Esau met hem zal gaan vechten. Esau komt eraan. En hij heeft 400 mannen bij zich. Stel je voor dat Esau nu Jacob te pakken gaat nemen. Omdat Jacob 20 jaar geleden zijn oude vader Isaac zo gemeen bedrogen heeft. Jacob is bang. Kun jij het je voorstellen? Ik ook. Esau kan hem wel willen vermoorden en alles afpakken. Hij heeft niet voor niets 400 mannen meegenomen. Stel je eens voor dat Esau met Jacob gaat vechten. Maar dan gebeurt er in het leven van Jacob ineens nog iets heel anders. Iemand anders gaat met hem vechten. Jacob worstelt met een man. Wie zou dat zijn? Wie zou dat zijn? Heb je het begrepen? Heb je het begrepen toen we uit de Bijbel lazen? Die man is God. God gaat met Jacob vechten. Dat is wat. Als Esau nu met je gaat vechten met 400 mannen, dan zou je bang van worden. Maar als God nu eens met jou gaat vechten, zou dat kunnen? Zou dat kunnen? Dat God ook met jou gaat vechten? Of met mij? Of met je vader? Ja, ik denk dat het kan. Ik weet zeker dat het kan. Maar nu het rare. Jacob mocht het winnen van God. Het kan natuurlijk alleen maar wanneer God hem heeft laten winnen. En toch, Jacob heeft het ook verloren. Want hij loopt hinkelend weg met een zere heup. Alleen maar omdat God eventjes zijn heup aanraakte. God hoeft niet eens te slaan. God hoeft alleen maar aan te raken en Jacob is al nergens meer. Zou jij het kunnen winnen van deze God? En je vader, zou die het kunnen winnen van God? God laat je alleen winnen wanneer je gelooft in de Heer Jezus aan het kruis. Toen moest de Heer Jezus immers ook verliezen. En daardoor alleen kan jij winnen. Maar ondertussen kunnen jij en je vader en ik, wij allemaal God wel eens tegenkomen. En als we dan in dat gevecht zien op de Heer Jezus, in het geloof, dan kun je winnen. Thema voor de preekgemeente is vechten voor je leven. Vechten voor je leven. Jacobs crisis. Jacobs tegenstander en Jacobs winst. Vechten voor je leven, Jacobs crisis, Jacobs tegenstander en Jacobs winst. Jacob is ondertussen bij zijn schoonvader Laban vandaan gegaan. Met zijn vrouwen, met zijn kinderen, met zijn vee, met zijn knechten terug naar Kanaan. En dan komt hij langs Mahanaim. En daar krijgt hij een bemoediging van de Heere, de engelen van God. Ontmoeten hem. De hemel gaat opnieuw voor hem open. Maar dan gaat het erop aankomen. Dan moet hij het grensriviertje, de Jabok, oversteken. En komt hij langzamerhand in het gebied van zijn broer Esau terecht. En hij zendt boodschappers vooruit om te vertellen dat hij eraan komt. En die boodschappers komen terug met het bericht dat Esau er ook aankomt. En 400 mannen met hem. En dan wordt Jacob bang. Het blijft dezelfde slimme Jacob. Hij verdeelt de mensen en het vee in twee groepen met de gedachte, als de Esau de ene pakt, dan ontkomt de andere misschien nog. En hij stuurt op een hele slimme manier in het gedeelte wat we niet hebben gelezen, geschenken vooruit om Esau onder de indruk te brengen. Tot drie keer toe zal Esau zo een geschenk ontvangen voordat hij Jacob ontmoet. Wellicht tempert dat de toorn van Esau wat. Jacob weet dus nog heel goed wat hij doet. Hij blijft dezelfde slimme, berekenende man. Maar één ding is hier wel grondig veranderd. Het lijkt wel alsof Jacob hier zelf heel goed aanvoelt dat hij met zijn slimheid en berekening het deze keer niet zal redden. Hij is er bang voor. Zal hij nu moeten vechten voor zijn leven met Esau? En in zijn angst heeft hij geroepen tot God: O Heere, God van mijn vader Abraham, God van mijn vader Isaac, u hebt gezegd dat ik terug moet naar dit land en dat u het wel zult maken. En ik ben geringer dan alles wat ik al van u heb gekregen. Al die weldaden, al deze trouw. Maar Heere, red mij nu uit de hand van mijn broer, dat hij niet misschien komt en mij doodt, en mijn vrouwen en mijn kinderen. Heere, help! Dat is Jacob hier. Niet meer de berekenende man die het zelf wel kan, die zichzelf ook wel redt. Maar de man die roept tot God. En dan wordt het nacht. En zijn vrouwen en zijn kinderen worden alvast naar de overkant gebracht. Van de Jabok, een zijtakje van de rivier de Jordaan. En dan doet Jacob iets wat wij allemaal, jullie ook jongelui, veel, veel vaker zouden moeten doen. Hij blijft alleen achter. Wat was hij druk geweest met het organiseren en het veiligstellen van zijn bezit. Het regelen van geschenken. Maar nu is hij even alleen. En dat doet hij niet zomaar. Dat kun je soms nodig hebben dat je met al je geregel en gewerk geen rust vindt. Doen jullie het wel eens, jongelui? Alleen zijn. Bewust alleen zijn. Oordopjes uit. Computer uit. Mobiel uit. Op zijn hoogst een Bijbel voor je. Helemaal alleen om nu eens stil echt na te denken over wie jij bent. En wat er eigenlijk van jou terecht zal komen. Doe je dat wel eens? Of vind je dat eng? Het kan heel eng lijken. Om alles uit te zetten en af te sluiten. En afstand te nemen en alleen te zijn. Alleen met God. En dan na te denken over jezelf. Over wie je bent. En of jij het wel redden zult. En wat God van jou vindt. Gemeente, zo was Jacob alleen en er bleef van Jacob niet veel over. Esau komt eraan met 400 mannen. En dan denk ik dat Jacob zich ook schuldig geweten heeft. Want hij heeft zijn broer onrecht aangedaan. En dan is het nog nacht ook. In de nacht, dat weet u, voelt u zich vaak het meest kwetsbaar. Dus ik stel me zo voor dat Jacob dacht, oh, nu ga ik alles verliezen. Door mijn eigen schuld van vroeger. Dat lijkt Jacob het ergste. En u herkent het misschien wel. En misschien kun jij je ook inleven in wat Jacob daar in de nacht gedacht heeft. Alleen zijn en een hele grote dreiging op je afvoelen komen en dan denken, het is misschien mijn eigen schuld. Mijn baan kwijt, mijn zaak kwijt, mijn vrouw kwijt, mijn kinderen kwijt. Dan moet het je eigen schuld zijn. Wanneer je dat op je af voelt komen, dat is crisis. Vechten voor je leven. Maar gemeente, dan blijkt de crisis in Jacobs leven nog veel dieper te zijn. Hij zal niet alleen maar tegen Esau moeten vechten. Hij moet eerst nog tegen God vechten. Daar in die eenzaamheid zegt God: Jacob, ik heb eerst met jou nog wat te stellen. En Jacob heeft het misschien eerst niet doorgehad. Misschien heeft hij even gedacht dat het Esau was. Hij vecht met een man. Met iemand totdat het morgen wordt. En Jacob vecht voor zijn leven tegen God. En in het einde van het gevecht vraagt die man ook nog naar zijn naam. En dan moet hij het zeggen. Ik heet Jacob. Ik ben die bedrieger van 20 jaar geleden. Ik ben die berekenende persoon van al die tijd daarna. Dat is wat. God tegenkomen in je leven. Tegen God moeten vechten. En dan niets anders kunnen zeggen dan: ik heet Jacob. Dat is pas crisis. Jacob zegt in vers 30 dat hij God heeft gezien van aangezicht tot aangezicht. En hij heeft tegen God moeten zeggen toen hij van aangezicht met aangezicht tot hem stond: ik heet Jacob. Ik ben een bedrieger. Ik ben een zondaar. Dat ben ik als het erop aankomt. En als u, als jij nu eens in de eenzaamheid, in jouw stilte, God tegen zou komen, wat heb jij dan te zeggen? Heel eerlijk. Wat heb jij dan te zeggen? Het is nodig dat je God zo ook tegenkomt. En in de crisis voor hem eerlijk wordt. En wie van ons het al heeft leren zeggen, die zal het ook getuigen. Dan komt er pas echt ruimte voor Gods genade. Dan pas ga je ontdekken wie de Heere is. Dan pas gaat de zon op in je leven. Zoals we in vers 31 lezen dat de zon opging in het leven van Jacob na Pniel. Dat zijn van die kleine details in de tekst. En natuurlijk ging de zon op die morgen, als zoals iedere morgen. Waarom staat het hier dan in de Bijbel? Als je dan terugbladert in Genesis 28 vers 11. Dan lees je dat daar de zon was ondergegaan in Jacobs leven. Toen hij op de vlucht moest. Nog voor zijn ervaring te Bethel. Dan is het niet voor niets dat in Pniel beschreven wordt dat de zon nu opgaat in Jacobs leven. Dan komt er een stuk rust. Een stuk geloofsrust. Weet u, gemeente, waar ik nu zo bang voor ben? Jongelui, weet je waar ik bang voor ben? Dat heel veel mensen, en heus niet alleen jongeren, ook de ouders van die jongeren en de opa's en de oma's van die jongeren, dat ze wel heel veel over God weten en over de Bijbel weten en een beetje aan God doen, maar dat we eigenlijk ook heel gemakkelijk met de wereld meegaan. Ik las deze week in de krant twee dingen die mij troffen. Er was een baptistenpredikant die op een congres te kennen gaf dat evangelische gemeenten worden meegezogen in een golf van werelddenken. En dan moet u niet denken, oh, dat ging over evangelische gemeenten, want ik denk dat dat ons net zo hard raakt. Ook de reformatorische wereld wordt meegezogen in een golf van werelddenken. En we doen nog wel aan God natuurlijk. En we weten wel hoe we dat ongeveer moeten doen. Ook al zitten we af en toe wel in een crisis. Maar we gaan toch mee. En ik las een opmerking van minister Donner. Dat we misschien moeten leren om onze zekerheden op te geven. En meer te letten op de navolging, de echte navolging van Christus. En daar onze zekerheid vandaan te halen. En als we dat nou niet doen, dan heeft dat er misschien wel mee te maken dat we God nooit echt zijn tegengekomen in ons leven. Mag ik u eens vragen, bent u God wel eens tegengekomen, ook als een tegenstander die u tegemoet treedt? Iemand met wie je notabene vechten moet. Of mag God alleen maar van u eigenlijk iemand zijn die u een positief gevoel geeft. En wilt u ook heel graag altijd met een positief gevoel de kerk uit. Dat is volgens mij niet de God die ik in de Bijbel tegenkom. Hij gaat ook het gevecht met mij aan. En weet je, dat is nodig. Want anders ga ik gewoon mijn eigen gang. Het mooie van deze geschiedenis is dat het zo in elkaar loopt. Hè? Jacob's moeite in zijn leven, Esau die hem tegenkomt en dan ineens God die met hem aan het worstelen is. Zo kan het vandaag ook gaan. Als je het moeilijk hebt, als je vastgelopen bent, en hoeveel mensen lopen daar niet vast? En het is geen wonder, in een wereld vol verleiding moet je wel heel sterk in je schoenen staan om het spoor vol te houden. Als u vastgelopen bent, zoek dan de eenzaamheid eens op en stel jezelf eens wat eerlijke vragen. Bijvoorbeeld deze vraag, wat vraagt God in mijn leven? En wat breng ik daar nu ten diepste van terecht? En dan eerlijk zijn. Eerlijk zijn. In de stilte. En misschien moet u het ook eens aan de Heere vragen. U kwam Jacob tegen. U vocht met hem. Dat heeft Jacob niet leuk gevonden. Maar juist daardoor vond hij zekerheid bij u. Heer, het is nodig dat u mij ook tegenkomt. En dat u mij afleert om mijn eigen leventje te leiden. Heb je dat wel eens gebeden? Afleren je eigen leventje te leiden. En leren om een volgeling van Jezus Christus te zijn. Die ten diepste geen hoger doel wil hebben in het leven. Dan hem te kennen. En naar hem te luisteren. Dat is de Peniel ervaring van Jacob. Geen leuke ervaring. Geen hype, geen goed gevoel. Maar hij moest vechten voor zijn leven. Maar wel een ervaring waardoor hij zekerheid vond. De zon ging op in zijn leven. En de hemel ging voor Jacob in Bethel al open. Dat was glashelder, toen was er een trap tot in de hemel. Maar in Peniel krijgt Jacob nog meer het juiste zicht op God. In Bethel was God al begonnen in zijn leven. Maar Peniel laat zien dat Jacob echt God kent. En dan krijgt hij in de crisis van zijn leven een andere naam. Israël, strijder Gods. Ik wil met u nog wat nader ingaan op die tegenstander van Jacob. Een man worstelde met Jacob. De beste vertaling is eigenlijk iemand. Iemand. Iemand worstelde met hem. Iemand. Iemand, ik weet niet wie. Totdat de dageraad opging. Totdat de dageraad opging. Ik heb zo net iets gezegd. Dat je daar wel om bidden kunt. Om zo'n ontmoeting met God. En dat kun je na het lezen van dit hoofdstuk als dominee natuurlijk wel tegen een gemeente zeggen. Maar denk niet dat Jacob op die iemand zat te wachten. Hij zocht de stilte. Maar daar in de stilte ontdekte hij pas dat iemand. Dat God nog wat met hem te vereffenen had. De worsteling gaat van iemand die God blijkt te zijn uit. Wij denken vaak dat we nog wel wat met God te vereffenen hebben. Waarom dit en waarom zo? Ik snap die vragen wel. Maar wij vergeten vaak dat God ook nog iets met ons te vereffenen heeft. God heeft wat met ons te stellen. Met mij en met u. En met ons als gemeente, en met de kerk in het algemeen, en met Nederland en met de wereld. God worstelt met ons vanwege de zonden die we iedere dag doen en die roepen tot hem in de hemel. En God zendt iemand naar Jacob toe. Wie is dat nu? Het is God zelf. In Hosea 12 vers 5 wordt de man die hier worstelt met Jacob de engel genoemd. En wij denken dan aan de engel van de Heere. Als God in de gedaante van een mens, zoals dat een paar keer vaker voorkomt in het Oude Testament. En de Statenvertalers leggen in de kanttekeningen onmiddellijk een lijn naar Jezus Christus. Als de Zoon van God die met Jacob zou worstelen. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk gelijk dat die lijn naar Christus hier getrokken moet worden. Maar zo helder is dat voor Jacob natuurlijk niet geweest. Al worstelend heeft hij er wel iets van ontdekt. En al worstelend heeft hij ook ontdekt dat God een vriendelijk aangezicht kent. Dat je gered kunt worden als je God in het aangezicht kijkt. Zoals wij weten dat dat kan door Jezus Christus, zijn Zoon. Maar aanvankelijk was het gewoon iemand. En toen hij worstelend ontdekt heeft dat het God was, toen was het allereerst God die een twist had met Jacob. Die de rekening van de schuld kwam vereffenen. De schuld die hij had tegen Esau. Tegen Isaac. En uiteindelijk tegen God. Die hij voor de voeten had gelopen. Met zijn geregel. En als God dan met je gaat vechten, dan maak je geen kans. Dan ben je dood. Dan ben je verloren. En toch gebeurt dat hier niet. Dat heeft te maken met die wonderlijke tegenstander van Jacob. Het lijkt namelijk allereerst zelfs dat Jacob het van God gaat winnen. En dat God aan Jacob moet vragen, laat me gaan. Laat me gaan, want het wordt morgen. Dat is natuurlijk heel wonderlijk. God gaat het gevecht met Jacob aan en God lijkt het te verliezen. God lijkt hier een onherkenbare zwakke man te zijn geworden. Maar vervolgens gebeurt er iets waaruit blijkt dat Jacob veruit de mindere is van God. Want God roert het gewricht van zijn heup aan. God hoeft het alleen maar aan te raken. En die heup is meteen ontwricht. En dat kan maar één ding betekenen. Hij heeft Jacob laten winnen. In gevecht met Jacob is God de sterkere zwak geworden voor Jacob. Dat kan volgens mij alleen maar betekenen dat wij God hier tegenkomen zoals hij ook is in Jezus Christus. Jezus Christus aan het kruis, zwak. Hij lijkt de verliezer. Maar hij is de winnaar. Jezus Christus aan het kruis, dat is God die het gevecht met ons aangaat. Dat is God die het gevecht met mijn schuld aangaat. En dan ben ik dood. Dan ben ik verloren. Nee, hij sterft om mij het leven te geven. Wat een wonder dat God Jacob tegenkomt en het van hem verliezen wil. Wat een wonder dat God u en mij in ons zondige leven vandaag tegenkomt. En word daar nu niet gelijk boos om, als ik het heb over een God die u en jou tegenkomt. Bedenk wel, dat is ook de God die het van u en jou verliezen wil. Dat is wat. God die het van Jacob verliezen wil. God die het van een bedrieger verliezen wil. God die het van u verliezen wil, ondanks alles wat u gedaan hebt en wie u ook bent. Van jou, terwijl je deze week misschien volstrekt van God los hebt geleefd. Het is echt nodig dat God je tegenkomt. Dan ga je hem ook leren kennen in Jezus Christus als verliezer. Die voor jou tot eeuwige winst kan worden. En dan ontdek je hoe groot het wonder is dat je God bent tegengekomen van aangezicht tot aangezicht. En dat je niet gedood bent, maar dat je mag leven. Dit heb je nodig. Deze ontmoeting met Christus heb je nodig om God te vinden in zijn vriendelijk aangezicht. En stel nu dat je God zo niet tegenkomt, dan valt er te vrezen dat je hem later in de eeuwigheid ontmoeten zult en dat hij dan met je vechten gaat. En dan win je het niet meer. Dan wordt het verliezen. Dan wordt het verloren. Dat wil je toch niet? Let daarom goed op of God jou ook tegenkomt. Want het hoeft niet. Het hoeft niet. Hij gaf immers zijn Zoon Jezus Christus als een zwakke man om u en jou te kunnen redden. Zo verloor iemand van Jacob. Maar dat winnen van Jacob was winnen uit genade. En dan hebben we het tenslotte over Jacobs winst. Dat is een gekregen overwinning. Wonderlijk. Zou u dat nu ook willen weten, hoe u van God kunt winnen? Ik zou het willen weten. Als u van God kunt winnen, dan hoeft u toch nergens meer bang voor te zijn. Eén ding is helder. Jacob wint hier niet door zijn eigen kracht of door zijn eigen berekening. Dus laten u en ik nu nooit denken dat wij het wel van God kunnen winnen. Zodra wij willen winnen, komen we God tegen als een tegenstander die dodelijk is. Maar wat is dan die winst van Jacob? Ik denk dat de winst van Jacob ligt in het feit dat hij tegen God zegt: ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Die zegen die ik zelf heb verkregen, die stelt helemaal niks voor. En daarom laat ik u niet los, tenzij u mij zegent. Op het moment heeft hij zelf al geen kracht meer. Zijn heup is ontwricht. En de heup was in het Oude Testament ook het gewricht waarmee een man orde en stuur gaf aan zijn leven. In dat vitale lichaamsdeel wordt Jacob geraakt. En hij die altijd zo goed aan zijn leven orde en stuur wist te geven, kan nu nog alleen maar aan iemand hangen. En hem vasthouden en roepen: ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Jacob die zelf alles zo geregeld had, dat hij de zegen kreeg. Met bedrog geregeld. Jacob weet hier dat hij niet zonder de God van de zegen kan. En door God zelf gezegend moet worden. En God zegende hem ter plekke. De profeet Hosea zegt in Hosea 12 vers 5. Dat Jacob zich hier vorstelijk gedroeg tegenover de engel. En hem overmocht. Jacob won het. En Hosea zegt erbij hoe dat kwam. Wat dat vorstelijke nu was. Dat vorstelijke zat in het wenen en het smeken. Dat vorstelijke zat dus in het hangen aan de man, in het pleiten: ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zo kun je dus als een vorst winnen van God. Gemeente, zo laat de Heere zich overwinnen. Ik heb het vanmorgen met u en jullie gehad over God die ons als een tegenstander tegen kan komen. Dan wordt het ons bang om het hart. Maar let op. Zo laat hij zich ook overwinnen. Wanneer u zo met God omgaat als Jacob hier met de Heere omgaat, dan kan God niet meer loskomen van u. Dat staat er toch? De man kon niet loskomen van Jacob. Hij wilde gaan toen het morgen werd. Maar Jacob liet hem niet los. En wij denken: wat een brutaliteit. Want toen had Jacob al wel door dat hij met de Heere te maken had. Maar Hosea zegt: dat is nu vorstelijk gedrag tegenover God. Hier worden we uitgenodigd als het ware door de profeet Hosea om terug te vechten tegen God. Te vechten voor je leven. Niet om hem te verslaan, maar wel om hem als de winnaar die verliezer wilde worden vast te houden in je leven. Dan worden we uitgenodigd als gemeente om te pleiten op Gods beloften. Heren, er zijn er onder ons nog zovelen gedoopt. En misschien ook wel niet gedoopt. Die u nog moeten leren kennen. Laat ze niet los. En er zijn er zoveel om ons heen. Er zijn er zoveel in Nederland. Heren, wij als gemeente. Wij laten u niet gaan. Tenzij u ons zegent. Bidt u wel eens zo? Worden hier uitgenodigd om zo te bidden. Dat kan ook als het om uw kind gaat. Het kan ook als het om jou gaat. Of om u. Dit geeft moed. Je kunt het moment bereiken dat je zegt, in mij geen kracht meer. Je kunt het moment als kerk soms bereiken. Hoe moet het allemaal? Hoe moet het met onze kinderen? Hoe moet het met onze jongeren? Maar ook met hun ouders. Die hen op moeten voeden in deze wereld. En dan kun je als dominee wel een aardige preek houden over Peniel. Maar zouden wij dat vandaag zo nog wel kunnen leren kennen? Ja, dat kan. Heren, wij laten u niet los. We pleiten, we huilen, we zijn zwak. We hangen aan u. We hangen helemaal aan uw Zoon Jezus Christus. We hangen aan de Heilige Geest. Wij zijn zwak, heren. Maar juist dan zijn we machtig. En u kunt zich niet van ons losmaken. Wanneer wij pleiten op de beloften in uw Zoon Jezus Christus. Zo bent u. En daarom gemeente, pleiten op God. Hangen aan Jezus Christus. Dat moet onze kracht zijn. En daardoor laat God zichzelf nog steeds overwinnen om zijn Zoon Jezus Christus wil. Amen. We zullen danken en bidden. Heere, zo komen wij tot u nadat wij geluisterd hebben naar de woorden van u. Vanuit Genesis 32. Heere, wij willen u bidden, wilt u uw zegen geven over uw woord zoals het verkondigd is vanmorgen. En wilt u met uw woord ons achtervolgen. En wilt u ook ons in ons leven, waar dat nodig is, ons tegenkomen. En ons die man laten ontmoeten. Jezus Christus, uw Zoon. Heere, wij willen u bidden, wilt u dat in al onze levens doen. En dan kent u ons allemaal en dan weet u ook hoe wij dat nodig hebben. En dan gaat u met een ieder van ons uw eigen weg. Zoals u ook met Jacob uw eigen weg ging. Heere, wij willen u bidden, wilt u ons zo leren om te hangen. Te hangen aan de Heer Jezus Christus, aan zijn volbrachte werk. En hangend aan zijn werk te roepen, Heere, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En wilt u geven dat dat ons houvast is. Dat dat ons houvast wordt in deze wereld. En dat dat het centrum van ons bestaan is. En dat we daarvan uitleren om een navolgeling van Jezus Christus te worden in de wereld waarin wij vandaag in 2011 leven. Heer, wilt u zo de verkondiging van uw woord gebruiken en ons de weg wijzen vanuit de woorden van u. Heer, wij willen u bidden, wilt u in alle dingen ons nabij zijn. Wij komen hier met al onze gedachten vanmorgen in de kerk. Wij bidden u voor hen die niet bij ons kunnen zijn, die meeluisteren. Geef ook hen uw zegen. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. Wilt u zich over hen ontfermen. Wij bidden u voor hen die in rouw gedompeld zijn. Die ook de afgelopen week nog in rouw gedompeld zijn. Heer, wij willen u bidden. Wilt u hen in alle dingen gedenken. En wilt u de trooster zijn. En wilt u ook nabij zijn. De komende week ook bij de begrafenis. Heer, we leggen zo alle dingen in uw machtige handen. En wij vragen u, zie ons aan in uw genade. Heer, wij willen u bidden, wilt u jonge en oudere mensen in deze wereld leren om uw spoor te houden. En het spoor van u te vinden, te midden van de weerbarstigheid van de praktijk van ons bestaan. En wilt u daarvoor de verkondiging van uw woord, zo op zondag in uw gemeente ook zegenen. En wilt u zo met ons allen meegaan en ons de weg wijzen in ons leven. Heer, wij willen u bidden, zegen het wanneer we onze gaven geven. Heer, wilt u uw zegen daaraan verbinden. Heer, wij willen u bidden, wilt u heel deze zondag ons nabij zijn en ons een dag geven waarop er aandacht is voor het werk van u, voor het woord van u, voor de ontmoeting met elkaar en voor een gesprek ook op basis van de woorden van u. Heer, wilt u zo uw zegen aan ons allen geven en ons nabij zijn. Heer, zie ons aan in uw genade. En wijs ons de weg in heel ons leven. U kent ons allemaal. Geef uw zegen ook wanneer de gemeente vanavond ook weer bijeenkomt. Heer, wilt u ook dan met uw woord in het midden van de gemeente uw werk doen. Dominee van der Zwaag ook zegen in de bediening van het woord. En laat zo heel deze zondag tot eer van uw heilige naam mogen zijn. En tot heil van de gemeente die luistert naar de woorden van u. Wij bidden dat in diepe afhankelijkheid in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Uw gaven worden opgehaald en we zingen Psalm 116, vers 5 en 8 als onze slotzang. Ontvang de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en jullie leggen mag. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allemaal. Amen.
Thank you.